De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 gaat voor dominee D.J. Diepenbroek. Volgende week zondag, 1 maart, om 10:00 dominee L. Kroneman. En om 16:30 smiddags dominee Van den Brink. En smiddags is er aansluitend broodmaaltijd en preekbespreking. Volgende week is er een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. En deze week zijn er geen catechisaties. Voor alle data geldt Deo Volente. De dienst daarop veranderen. De eerste collecte is bestemd, deze dienst, voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Deze morgen luisteren wij naar een gedeelte uit 1 Johannes, waar de apostel zegt over dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om ons het leven te geven. En daarom zingen wij uit Psalm 84, vers 1. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Psalm 84, vers 1. Na het lezen van de wet zingen we Psalm 25, vers 5. Dus Psalm 25, vers 5. Na het lezen van de wet stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft de wet als volgt samengevat. En één uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende: Meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Bidden wij nu eerst om de opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest. En in de voorbeden denken we aan mevrouw Verheij, die met griep en longproblemen het bed moet houden. Aan mevrouw Van der Wal, die longontsteking heeft gehad, met wie het inmiddels weer iets beter gaat. En met de heer Baks, die ook verder mag herstellen na een goed verlopen operatie. Laten wij bidden. Dank u, heren, dat het weer zondag is. Dat we ook weer na de afgelopen week en aan het begin van een nieuwe week in uw huis op adem mogen komen. Dat u ons deze dag van rust geeft om ons uw evangelie te laten horen. En dank u dat we zo op deze plaats mogen zijn, ook deze morgen weer. We danken u het meest, Heere, voor uw evangelie, dat ook nu weer tot ons mag komen. En dan vanmorgen, op een heel directe manier, als u tegen ons zegt dat u liefde bent. God is liefde. Dank u, Heere, voor die boodschap, voor uw liefde, die niet zomaar wat steun biedt, of wat houvast, of ons helpt en voor ons zorgt, maar uw liefde die ons redt van de dood. Uw liefde die zo kostbaar is, omdat u het allerkostbaarste wat u had, uw enige geboren zoon, in de wereld gezonden hebt, opdat wij zouden leven, eeuwig leven met u. Dank u wel daarvoor, dat u zo bent. En dan wijst dat ook aan, Heere, wie wij zijn. Dat het zo erg met ons is, dat het nodig was dat uw eigen zoon uit de hemel moest neerdalen, een mens moest worden, moest lijden en sterven, tot aan de dood van het kruis. Is hij gehoorzaam geweest? Mogen ook deze weken weer daarbij stilstaan. En dan bidden wij, Heere, leer ons uw lijden recht betrachten. Dat we juist ook door het evangelie van uw liefde mogen gaan beseffen wie wij zijn. En het mogen nazeggen wat we gezongen hebben. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Heere, wij bidden u, vergeef ons onze schuld, onze opstand tegen u, ons ongehoorzaam zijn aan uw geboden. Maar vergeef ons ook, Heere, dat het evangelie, de boodschap van uw liefde, zo vaak afketst op ons hart. Dat we er zo ongevoelig voor zijn. En dat we alleen maar gaan luisteren als u door uw geest ons hart opent en ons leert luisteren. En daarom bidden wij ook, nu wij tot u komen, dat uw geest ook deze morgen de prediking van uw woord zal zegenen, dat we ons hart open gaat en we ontvankelijk worden, Heere, voor wat u ons te zeggen hebt. Over wie wij zijn, maar vooral over wie u bent in Christus Jezus. Dat we uw liefde leren kennen. Dat we uw liefde steeds meer leren kennen. En u hartelijk zullen gaan liefhebben. Omdat u ons zo lief gehad hebt. En mogen we ook zo elkaar leren liefhebben. Mag uw liefde ons leven veranderen. Om niet langer op onszelf gericht te zijn. Op ons eigen plezier, onze eigen veiligheid, ons eigen geluk, maar dat we leren kijken naar anderen, wat de ander nodig heeft in ons huwelijk, in onze relaties en ook in de gemeente. Dat we elkaar mogen liefhebben met een vurige liefde die een menigte van zonden bedekt. En dat ook zo de wereld mag zien. Dat wij uw discipelen zijn. Dat wij elkaar lief hebben zoals u ons lief gehad hebt. En Heer, dan is er veel in ons leven dat om verandering vraagt. En heel veel dingen daarvan beseffen wij niet eens. En daarom bidden wij dat u door uw geest ook ons daar bewust van maakt. En ons een gehoorzaam hart geeft om ons te bekeren. En mag uw liefde ons daartoe aansporen, Heer. Dat we niet hoeven ons best hoeven doen om indruk op u te maken. Om iets te verdienen voor u. Maar u hebt alles al gegeven in de Heer Jezus Christus. En mogen van daaruit, vanuit die vrijheid, ook die vrijheid niet gebruiken als een oorzaak voor ons, voor onze zondige begeerte, maar elkaar dienen door de liefde. Heer, we bidden ook voor onze kinderen, voor onze jongeren, dat zij uw liefde mogen kennen. Dat u al heel vroeg hun levens aanraakt. Dat hun verlangen wordt om u te dienen. Opdat ze een heel leven lang een getuige van u mogen zijn. En uw liefde in deze wereld mogen doorgeven. Want Heere, hoe anders zullen mensen uw liefde leren kennen als ze geen mensen ontmoeten die uw liefde laten zien, die uw liefde vertellen. Heere, bewaar onze jongeren bij uw woord, dat ze mogen zien dat uw liefdedienst veel heerlijker, veel beter, veel rijker is dan de grootsheid van het leven in deze wereld. Die een poos misschien wat geluk lijkt te geven, maar waarmee we uiteindelijk met lege handen staan. Maar u geeft ons uw vrede, uw genade, het eeuwige leven met u. Mogen we daarin, mogen ook daarin onze kinderen, onze jongeren, al hun vrede, al hun geluk leren vinden. Geef ze kracht om te staan tegen de verleidingen van de wereld. Geef ze een gehoorzaam hart om naar uw woord te luisteren. En zegen ook voor hen vanmorgen de prediking van uw woord. Geef u zegen over het jeugdwerk in de gemeente. We bidden voor allen die daarin een taak hebben. Geef ze liefde. Liefde voor de jongeren die ze mogen leiden. Om hen de weg te wijzen. Om te verdragen. Om te geven. En om zo een voorbeeld te zijn, een wegwijzer naar uw liefde. En wij bidden ook, Heer, dat uw liefde ons deze morgen mag aanspreken in al onze noden en zorgen. U kent onze levens. U kent verdriet. Verdriet over geliefden die je moeten missen. Wat anderen misschien alweer vergeten zijn, dat het zo lang geleden lijkt, terwijl het voor onszelf nog iedere dag nieuw en pijnlijk is. U kent verdriet over verbroken relaties, over eenzaamheid, over zorgen, zorgen over ons persoonlijke leven, over ons werk, onze studie, over hoe het op school gaat, over de toekomst, wat die brengen zal. Heere, mag in al die zorgen en noden uw evangelie, het evangelie van uw liefde, ons bemoedigen, troost geven, misschien ook vermanen en corrigeren als dat nodig is om de goede kant op te kijken, niet naar binnen of om ons heen, maar naar boven, naar u, waar alle genade en alle goede gaven vandaan komen. We bidden ook voor de zieken in de gemeente, voor mevrouw Verheij. Heer, geeft u, wees u bij haar, nu ze ziek is. We bidden om herstel voor haar, maar vooral ook dat u bij haar bent en haar laat weten dat u van haar af weet, dat u haar kent en dat zij zo ook u mag liefhebben. We bidden het ook voor mevrouw Van der Wal. Dank u voor het herstel dat er mag zijn na de longontsteking. Mag het verder, dat u het verder ook bestendigen, dat het herstel mag doorzetten. En dat ze ook hierin uw goedheid en uw liefde mag opmerken. En vooral ook in de prediking van uw evangelie. Ik bid ook voor de heer Baks. Dank u voor het herstel na de operatie. Mag het ook verder goed gaan. Geeft u wat nodig is. En een uitzicht op u. Ja, we bidden ook voor de nood van deze wereld. We bidden nu voor hen die moeten vluchten. Voor vluchtelingen die over de Middellandse Zee met zoveel tegelijk naar Europa toekomen. We bidden om uw bewaring en ontferming. We bidden om uw mededogen, ook als mensen hen proberen uit te buiten. Wij bidden u, Heer, dat u ook daar bent waar conflicten en oorlogen zijn. Het lijkt vaak zo uitzichtloos. Heer, geef vrede. Geef regeringsleiders wijsheid om daarin goede keuzes te maken. Goede maatregelen te nemen die de vrede bevorderen. Wij bidden bovenal, Heer, dat u bent bij hen die in nood tot u roepen. Een nood die zo vaak zo schrijnend afsteekt tegen de welvaart die wij hebben. Heer, ontferm u. En we bidden ook, laat uw evangelie over heel de wereld voortgaan. Laat uw koninkrijk komen. Zegen de verkondiging van uw woord, waar het ook gebracht mag worden. Zeg het werk van zending en evangelisatie. Wees bij hen die daarin uitgegaan zijn. Hoe je het vaak eenzaam kan zijn. Wilt u laten weten dat u bij hen bent? Mogen ze ook zien op onze Heer Jezus Christus, die ook uitgegaan is. Voor wie het eenzaam was, die arm werd, terwijl hij zo rijk was, om ons in onze armoede rijk te maken. We bidden nu ook voor onze broeders en zusters, die worden vervolgd. We bidden voor de kerken in Egypte, hier waar zoveel christenen vermoord zijn in koelen bloeden. Geeft u troost waar rouw is. En geeft u ook dat de haat met uw liefde beantwoord mag worden. Dat zo ook levens van uw haters mogen veranderen. We bidden voor christenen in Irak, in Syrië. En andere plaatsen, heren, waar vervolging is. Geeft u volharding. Geeft u genade om het kruis te dragen en ook zegen, het getuigenis van hen die lijden. We bidden ook voor uw kerk in het Westen, in Nederland. Wij die mogen leven in vrijheid, in vrede, in welvaart. Maar tegelijk, heren, zijn wij vaak veel lauwer, veel geestelozer dan onze broeders en zusters die moeten lijden en vervolgd worden. Heer, ontferm je ook over ons. Ga ons niet voorbij. Laat ons niet over aan het oordeel van de verharding. Maar zegen uw woord waar het verkondigd wordt. Ook voor onze kinderen dat er een nieuwe generatie mag opstaan. Om u te dienen ook met overtuiging. Niet uit gewoonte. Mag ook, Heer, als het moeilijk wordt om in ons land om uw naam te belijden. Mag het ook ervoor zorgen dat we met des te meer bewustzijn, des te meer vertrouwen en overgave aan u, uw naam leren belijden. Zegen ze ook de dienst deze morgen, als we hier mogen zijn. We bidden ook voor uw volk Israël, de beminden om de vaderen wil. Zegen uw woord voor hen. We bidden voor de Messias belijdende Joden, dat u in het bijzonder ook hun getuigenis zegent voor hun volksgenoten, dat naar uw belofte heel Israël zalig mag worden. Hoor ons, Heere. Als wij tot u komen. Omdat u liefde bent. Omdat u dat hebt laten zien in de Heer Jezus Christus. En ook iedere keer weer als u uw evangelie tot ons zendt. Hoor ons in zijn naam. Amen. De schriftlezing van morgen is uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, de versen 7 tot en met 21. En de tekst voor de preek is vers 11. Ik zag dat ik dat verkeerd heb doorgegeven. Het is niet vers 7, maar vers 11, de tekst van de preek. En we lezen van Johannes 4, vers 7 tot en met 21. Geliefden, laat ons elkaar liefhebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft, tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkaar lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker van de wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn, en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief, en hij haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want wie zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat wie God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Zover de schriftlezing. De tekst voor de preek is vers 11. Geliefden, indien God ons zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Het thema voor de preek is, God leert ons wat liefde is. Twee gedachten daarbij. Allereerst, God heeft ons lief. En als tweede, wij zijn schuldig elkaar lief te hebben. Dus God leert ons wat liefde is. In de eerste plaats, God heeft ons lief. En in de tweede plaats, wij zijn schuldig elkaar lief te hebben. Er is nu de dienst der offeranden voor de u genoemde doelen. De Heere zegene u en uw gaven. En ter inleiding op de prediking zingen we uit Psalm 103, de psalm van Gods liefde, vers 4, 5 en 6. Psalm 103, vers 4, 5 en 6. God leert ons wat liefde is. En in de eerste plaats, God heeft ons lief. Gemeente, u hebt ze vast wel eens gezien van die plaatjes waarboven staat liefde is. En dan zie je daar zo'n plaatje een man en een vrouw of een jongen en een meisje als je wilt. En die samen heel romantisch iets aan het doen zijn. En daaronder staat dan wat liefde is. He, liefde is samen plezier maken. Of liefde is graag dicht bij elkaar zijn. Of liefde is zijn verjaardag niet vergeten. Of een taart voor hem bakken. Of liefde is samen dromen over de volgende vakantie. En dat is hoe veel mensen denken over liefde. Nee, je ziet wat in elkaar en de vonk slaat over. En ja, jij doet iets voor hem, zij doet iets voor jou. En samen heb je het fijn met elkaar, liefde. De Bijbel, die spreekt heel anders over liefde. Johannes, de apostel van de liefde, die zegt, wil je weten wat liefde is? Dan moet je naar God kijken. God is liefde. En wat liefde is, dat kunnen wij mensen niet zelf bedenken. Echte liefde, wat dat is. Johannes zegt in vers 9, hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard. Geopenbaard. Om dat woord moeten we een streep zetten. Dat betekent, eerst, als iets wordt geopenbaard, is het eerst verborgen. Wij wisten er niets van. Maar toen is het geopenbaard. En iedereen kon het zien. Je zou ook kunnen zeggen, Gods liefde is onthuld. Zoals bijvoorbeeld een monument of een standbeeld onthuld wordt. Dan hangt er een kleed over of een doek voor. En dan komt de burgemeester of de wethouder of een ander belangrijk iemand. En die trekt het doek weg en dan kan iedereen het beeld zien. Het is onthuld. Nou, zo is ook Gods liefde onthuld, geopenbaard. Nou, hoe dan? Nou, hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Toen God zijn zoon in de wereld zond, toen is Gods liefde geopenbaard, duidelijk geworden. Helemaal zichtbaar. Hoe weten wij dat God liefde is? Omdat Jezus is geboren in Bethlehem. God wordt mens. Niemand had dat kunnen bedenken. Er is ook geen enkele andere God die dat zegt, dat God mens wordt. Niemand kon dat bedenken. Alleen God, want hij is liefde. En Johannes zegt, God zond zijn enige geboren zoon in de wereld. Het woord enige geboren, dat betekent, het is Gods enige zoon, zijn unieke zoon, zijn innig geliefde zoon. God gaf het meest kostbare, het meest geliefde wat hij had. Wat een liefde. Ongekend. En Spurgeon, die vertelt een verhaal over een gezin dat woont in een land waar hongersnood is. En die vader en moeder, die hebben 4 kinderen, 4 zoons. En de enige manier dat ze nog aan eten kunnen komen, is dat ze 1 van die zoons moeten verkopen en zo geld kunnen krijgen om eten te kopen. Maar ja, welke zoon moeten ze dan verkopen? Die oudste? Ja, nee, dat is een oudste, die ga je niet verkopen. Die zeker niet. Maar die tweede dan? Nou, die tweede, die lijkt sprekend op zijn vader. En zijn vader houdt zoveel van hem, hij kan hem nooit afstaan. Nou, misschien die derde zoon dan. Ja, maar die lijkt heel veel op zijn moeder. En zijn moeder is zo erg aan hem gehecht, ze wil nooit afstand van hem doen. En die vierde, ja, dat is de jongste. Daar houden ze allemaal zoveel van, die mag nooit verkocht worden. En zo besluiten die vader en die moeder dat ze liever maar honger lijden en samen sterven, dan dat ze 1 van hun kinderen verkopen. En iedere vader of moeder, die kan dat begrijpen. Maar God zond zijn enige geboren zoon in de wereld. Hij zond hem. God wilde het zelf. Het was niet zo dat er mensen bij God op de stoep stonden om te vragen: Heer, we hebben zo spijt van onze zonden en wilt u alstublieft iets voor ons doen? We hebben nergens recht op, maar we hebben het zo nodig. Nee, niemand vroeg erom en toch zond God zijn enige geboren zoon in de wereld. In vers 10 zegt Johannes, dan nog eens heel nadrukkelijk: hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat hij ons liefgehad heeft. Of in vers 19, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst liefgehad heeft. Niemand vroeg erom. En toch zond God zijn zoon in de wereld. En de zoon, die was helemaal gewillig om te gaan. Hij zei: zie, ik kom om uw wil te doen. En waarheen zond God zijn zoon? En niet naar een fijne plaats, waar hij de hemel niet zo erg zou missen. Nee, God zond zijn zoon in de wereld. En dat woord wereld, dat heeft zeker in de Bijbelboeken van Johannes vaak een negatieve betekenis. En bijvoorbeeld in deze brief, in hoofdstuk 2, vers 15, dan waarschuwt Johannes de christenen: heb de wereld niet lief. Of in hoofdstuk 5, vers 19 schrijft hij: heel de wereld ligt in het boze. De wereld, die is vol haat en vol vijandschap tegen God. De wereld is het gebied waar de opstandelingen tegen God wonen. Het territorium van de boze. In die wereld zond God zijn zoon. En dan niet naar een plek waar het nog een beetje luxe was en comfortabel. In het paleis van Herodes bijvoorbeeld. Nee, Jezus werd geboren in een kribbe. In Bethlehem. Er was geen plaats voor hem. Hij werd veracht en bespot. En hij eindigde zijn leven als een vervloekte aan het kruis. Ondank is des werelds loon. In die wereld zond God zijn zoon. Waarom? Omdat hij liefde is. Omdat hij die wereld lief heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. En gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Eeuwig leven. Dat schrijft Johannes ook in vers 9. God heeft zijn zoon gezonden in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. De Bijbel, die noemt God vaak de God van het leven. Bijvoorbeeld Psalm 84. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En toen God Adam schiep, toen blies hij de levensadem in zijn neus. Hij blies met leven in en God gaf ons het leven om met hem en voor hem te leven. Maar de mens koos tegen God. En dat werd de dood. Het loon van de zonde is de dood. En zo zijn wij het leven kwijtgeraakt. En ons leven kan heel wat lijken. Maar de Bijbel zegt: als je God niet kent, dan ben je eigenlijk al dood. Terwijl je nog leeft. Dood. In de zonde. En in de misdaden. En als je zonder God je laatste adem uitblaast, dan eindigt je leven in de eeuwige dood. Maar hier is het evangelie. Het goede nieuws van Gods liefde. God zond zijn zoon in de wereld om ons het leven te geven. En Paulus schrijft er ook over in Efeze 2. Hij schrijft aan die Efeziërs: vroeger, toen waren jullie dood. In de zonde en in de misdaden. Jullie waren zonder God, zonder hoop in de wereld. Maar God, schrijft hij dan. Het is de omkeer. Het wonder van het evangelie. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden en de zonde, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade bent u zalig geworden. Genade. En genade betekent dat je iets krijgt wat je niet hebt verdiend. En Johannes noemt dat. In vers 10. In vers 10, dan herhaalt hij eigenlijk wat hij in vers 9 gezegd heeft. En tegelijkertijd spitst hij het toe. Nee, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonde. Het leven dat God geeft, dat komt door verzoening. Het woord verzoening, dat wijst op het herstel van een relatie. De relatie tussen God en de mens, die was verbroken door de zonde. Maar verzoening betekent dat die relatie weer wordt hersteld. Maar kan God dan niet de zonde gewoon vergeven? Die vraag hoor je wel eens. God is toch almachtig en hij is liefde, helemaal. Dan kan hij toch ook wel die zonde gewoon vergeven, zonder dat zijn zoon daarvoor moet sterven. Moslims bijvoorbeeld, die redeneren zo. Die zeggen, Allah, die is machtig en hij is barmhartig. Hij is hoog verheven en als Allah dat wil, dan vergeeft hij de zonde. Daar hoeft hij geen zoon voor te laten sterven. En God die een zoon heeft, die mens wordt, dat is een God die zich verlaagt. Dat is geen echte machtige God. En God kan de zonde vergeven als hij dat wil. Daar heb je geen verzoening voor nodig. Nou, als je zo denkt, dan vergeet je dat God de God is van de relatie. God kan niet zomaar over die verbroken relatie heen stappen. Dat is bij ons mensen ook al zo. Jongelui, stel je voor dat je iets niet mag van je vader of moeder. En je wordt er kwaad over. En je pakt de smartphone van je vader en je smijt hem op de grond stuk. En je trapt ook nog een ruit bij de deur in. Nou, stel je voor dat jouw ouders dan zeggen, nou, geeft niks hoor. Kan gebeuren, ga gewoon verder. Maar dat kan toch niet? Eerst moet er iets worden rechtgezet. Gewoon zomaar iets vergeven, dat is geen liefde. Dat is onverschilligheid. Of stel je voor dat onze regering zou zeggen. Wij vergeven alle criminelen. Al die bankovervallen en moorden en fraude en diefstal. Wij komen er nooit meer op terug. We vergeven alles. Ja, het land zou in opstand komen. En terecht natuurlijk. Die dingen kun je niet zomaar vergeven. Nou, zo is het ook bij God. Wij staan bij God in de schuld. En onze zonde roept Gods toren op. En die toren van God is eigenlijk de spits van zijn heilige liefde. Hij kan dat niet verdragen. Hij laat die verbroken relatie niet over zijn kant gaan. Er moet iets worden rechtgezet, hersteld. Er moet verzoening komen. En het grote wonder van Gods liefde is dat God zelf voor verzoening zorgt. God zelf betaalt de schuld. Hij zond zijn zoon als een in de wereld, als een verzoening voor onze zonde. Hebt u zonde? Ja, niemand zal zeggen, ik ben perfect, ik heb geen zonde. Ik doe nooit iets verkeerd. Ook mensen buiten de kerk weten dat heel goed. Niemand is volmaakt. Iedereen doet wel eens iets verkeerd. Maar dood door de misdaden en de zonde, nou, dat is wel erg somber gedacht. Met mij valt het nog wel mee, zeker als je kijkt naar andere mensen. Ja, als je zo over je zonde denkt, dan kom je ook nooit verder dan menselijke gedachten over Gods liefde. Als mijn zonden klein zijn, dan is Gods liefde ook klein. En op zich is het natuurlijk best een prettige gedachte dan dat God liefde is. bedoel, dat is altijd fijn. Maar niet iets waar je nou zo van ondersteboven bent. Ik bedoel het goed. Nou, God bedoelt het vast ook wel goed. God is een vriend die voor je zorgt. Die fijne dingen voor je doet. Hè? En hij doet dingen voor mij. Nou, ik wil best iets terug doen. En samen hebben we het fijn. Hè? Liefde is toch samen plezier hebben. Samen fijne dingen doen. Nou, in de kerk zijn we vaak wat subtieler daarin. Hè? Dan weten we wel dat we zondig zijn. En dan kunnen we ernstige woorden over spreken. Met een ernstig gezicht erbij. Maar ondertussen denken we eigenlijk hetzelfde. Nee, ik bedoel het toch best goed. En ik ga trouw naar de kerk. Ik hang niet de beest uit zoals die ongelovigen buiten de kerk. En ik bid ernstig en serieus of de Heere en wil bekeren. Ik lees in de Bijbel. Nou, met mij moet het eigenlijk wel goed komen. Later misschien. Ik kan me niet voorstellen dat God mij overslaat. Hopelijk komt het nog een keer goed. En ondertussen ben je nooit verwonderd geweest. Ondersteboven. Van de liefde van God. En dat is ook geen wonder. Want u hebt maar zo weinig zonde. Of hebt u wel veel zonde? En zegt u, ja, ik heb God niet lief van mijzelf, boven alles. Ten diepste houd ik alleen maar van mezelf. Natuurlijk, ik wil best wat doen voor God, als het niet te moeilijk is. En als ik er zelf nog wat voordeel van heb. En dan ben ik nog trots op ook. Ik ga zo op in de wereld, het leven van elke dag. Ik vergeet God telkens weer. En ik ga liever mijn eigen weg. En als God mij niet zou confronteren met hun eigen onmacht, als hij mij geen tegenslag gaf, zou ik helemaal op mijzelf vertrouwen. En helemaal steunen op mijn eigen kracht. En ik heb ook mijn naaste niet lief als mijzelf. Ik houd liever de deur dicht, lastige mensen op een afstand. En die neiging om zonder God en andere mensen te leven zit helemaal in mij ingebakken. En dat er niet meer van die zonde naar buiten komt. Ja, dat is alleen maar de goedheid van God. Ja, als je zo naar jezelf kijkt, dan ga je ook anders kijken naar Gods liefde. Ik ben de wereld. Ik hoor bij die vreselijke wereld. Die Jezus niet hoefde te hebben. En het liefst zou ik er helemaal in opgaan. Ik heb genoeg aan mijn eigen zonde. En het liefst zou ik helemaal voor mijzelf leven. En al zou ik het proberen. De liefde komt nooit van twee kanten. Dan is Gods liefde evangelie. Goed nieuws. Hoe lief had God ons? Zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. En God zelf had lief. Daar was geen reden voor. Het kwam niet van twee kanten. En toch wilde God lief hebben. Alleen omdat hij liefde is. En hij zorgt voor verzoening. Van mijn zonde. Hij gaf zijn zoon over in de dood. Om mij het leven te geven. Die hele massa zonde. God heeft ze van mij weggedaan. Zover het oosten is van het westen. Zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelooft u de liefde van God? Misschien zegt u ja, Gods liefde. Die is toch niet voor iedereen. Johannes zegt, hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard. Ons, dat zijn gelovigen. En zo zegt hij, God zond zijn zoon in de wereld tot een verzoening van onze zonden. ik weet eigenlijk niet goed of ik daar wat bij hoor. Hè, bij die ons. Nou, het is waar. Hè, Gods liefde. Die vraagt om geloof. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Op een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Maar Gods liefde. Maar ons geloof is geen voorwaarde voor Gods liefde. Het is niet zo dat God pas zijn liefde laat zien als wij in hem gaan geloven. En lees uw Bijbel. Johannes zegt, al zo lief heeft God de gelovigen gehad? Nee, hij zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. En Paulus, Romeinen 5 en 6, hij zegt, Christus is te zijn tijd voor de gelovigen gestorven. Nee, Christus is voor de goddelozen gestorven. En vers 10 zegt hij dan, wij zijn met God verzoend toen wij al gelovig waren. Nee, toen wij nog vijanden waren. Of 1 Timotheus 1 vers 15. Hè? Jezus Christus is in de wereld gekomen om de gelovigen zalig te maken. Nee, om de zondaren zalig te maken. En wat zegt Jezus zelf? De Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat gelovig is. Nee, wat verloren is. En wat is dan geloven? Nou, geloof is als een zondaar, als een goddeloze, als een verlorene, als een vijand van God zijn Zoon ontvangen. Op hem je vertrouwen stellen. Met al je zonde, vijandschap en goddeloosheid. En het geloof zegt niet, nou kijk eens even, hè, hoe gelovig ik ben, hoe groot mijn geloof is, nu weet ik wel dat God mij lief heeft. Nee, het geloof zegt, ik zie Christus, hij is naar de wereld gekomen, om zondaren zalig te maken. Daaraan weet ik zeker dat God mij lief heeft, ook al ben ik een goddeloze, een zondaar, een verlorene. En Johannes, hij zegt in vers 14 hier, hoofdstuk 4... Wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker van de wereld. Hier het woord wereld. Johannes had ook kunnen schrijven. Hij is de zaligmaker van de gelovigen. Dat klopt. Alleen de gelovigen worden zalig. Maar toch zegt hij heel nadrukkelijk, Jezus Christus is de zaligmaker van de wereld. Opdat niemand, geen enkele zondaar in de wereld zou twijfelen dat hij bij Christus welkom is. Hoort u bij de wereld? Dan is Christus ook voor u gekomen. Dat u hem zou ontvangen. En die liefde van God, die is niet te peilen. En Paulus, die zoekt in Efeze 3 naar woorden daarvoor. En hij bidt dan dat de Efeziërs helemaal mogen begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is van de liefde van God. En hoe hoog, hoe breed is Gods liefde? Hoe lang, hoe diep en hoe hoog? Niemand kan het zeggen. Johannes kan alleen maar zeggen, zo lief heeft God ons gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En als je zo de liefde van God leert kennen, dan verandert dat je leven. En zo komen we bij ons tweede punt. Wij zijn schuldig elkaar lief te hebben. En Johannes is dan heel scherp. Hij zegt in vers 8, wie niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Vers 20, als iemand zegt, ik heb God lief, en hij haat zijn broeder, die is een leugenaar. Als je de liefde van God hebt leren kennen, dan is dat te zien aan hoe je omgaat met anderen. Iemand die altijd minachtend over anderen spreekt, die kan geen christen zijn. Of iemand, een man die aan het avondmaal gaat, maar thuis zijn vrouw mishandelt, die is een huichelaar, zegt Johannes. En dat heeft Johannes niet zelf bedacht. Dat heeft hij geleerd van zijn leermeester. van Jezus. Want Jezus zelf vertelt in Matteüs 18 een gelijkenis die ook die strekking heeft. Jezus zegt, er is een koning die heeft een knecht en die knecht moet hem 10.000 talenten betalen. Nou, 10.000 was in die tijd het allergrootste getal wat men gebruikte. En een talent was de grootste maat voor geld. Dus eigenlijk, die schuld van die man is zo groot, die is oneindig groot, onbetaalbaar. Zou je zeggen, ja, ontelbaar, biljoenen euro's. Zoveel moet die man aan de koning betalen. Maar hij heeft niets. Hij heeft geen cent. En de koning zegt, verkoop die man als slaaf. En zijn vrouw en zijn kinderen ook. Die schuld die moet betaald worden. Maar die man die valt op zijn knieën en zegt, oh koning, wees mij genadig, heb geduld met mij, ik zal echt alles betalen. En de koning krijgt medelijden met die man. En hij scheldt de hele schuld kwijt. Hij hoeft niets te betalen. Nou, met die koning wordt God bedoeld. Hey, dat snapt u wel. En de schuld die wij bij God hebben is oneindig groot. En net als die man hebben wij niets om te betalen. Maar die knecht, van wie de schuld is kwijtgescholden, die gaat naar buiten, gaat weg. En buiten, hey, daar loopt een andere knecht van de koning. En die moet hem nog 100 penningen betalen. Nou ja, 100 penningen, dat is iets van 3 maanden werken. Best een bedrag, maar vergeleken met die biljoenen euro's is natuurlijk niks. En die man, hij grijpt die knecht bij de keel en zegt, betaal mij wat je schuldig bent. Moet het nu hebben. Die andere knecht valt voorover op de grond en zegt, oh, heb geduld met mij, ik zal echt alles betalen. Maar die andere knecht is onverbiddelijk. Die schuld moet betaald worden. En hij laat die andere knecht opsluiten in de gevangenis. Hij mag er niet uit tot hij de schuld betaald heeft. Ja, en andere knecht van de koning, die zien dat gebeuren. En die vertelt het tegen de koning. Wat die knecht gedaan heeft. En de koning wordt heel erg boos. Hij zegt, grijp die man, breng hem hier. En de koning zegt tegen die man, hè, moest u geen medelijden hebben met uw collega, zoals ik met u medelijden gehad heb? En die man moet alsnog in de gevangenis en dan wordt hij gepijnigd tot heel de schuld is betaald. Ja, en daar komt dus nooit meer uit die man met zijn grote schuld. Nou zegt Jezus, mijn hemelse Vader zal ook zo bij u doen als u de misdaden van uw broeder niet van harte vergeeft. En dat is precies ook wat Johannes schrijft. Als God ons zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. God stond zijn zoon in de wereld als een verzoening voor onze zonden. We stonden oneindig bij God in de schuld. En we konden die schuld in eeuwigheid niet betalen. Maar God schold die schuld kwijt. Nee, hij betaalde hem zelf met de prijs van zijn enige geboren zoon. Het meest kostbare wat hij had, gaf hij aan ons, aan zijn vijanden. En Jezus had precies dezelfde houding. En Paulus zegt in Filippenzen 2, hij achtte het geen roof om aan God gelijk te zijn. Maar hij daalde neer van zijn hemelse troon en hij vernietigde zichzelf. Hij nam de gestalte aan, Jezus, van een slaaf. Hij vernederde zich tot aan het kruis. Wat een liefde. Als God ons zo lief gehad heeft, dan kan het toch niet anders of wij gaan anderen op dezelfde liefdevolle manier behandelen. En Johannes, hij bedoelt niet dat wij maar al het onrecht met een mantel van de liefde moeten bedekken. Helaas gebeurt dat. Als iemand in de gemeente laster en leugens verspreidt, dan moet je niet zeggen, nou ja, dat vergeven we wel. We moeten toch elkaar lief hebben. Ja, vergeving mag wel, maar vergeving moet altijd in de weg van het recht. En in datzelfde hoofdstuk, Matteüs 18, zegt Jezus ook, als een broeder tegen u heeft gezondigd, ga naar hem toe en vermaan hem onder 4 ogen. Als hij niet luistert, neem iemand mee. En luistert hij nog niet, geef het dan bij de kerkenraad. Zonde en onrecht, die mogen niet zomaar voortwoekeren in de gemeente van Christus. Maar, als we eerlijk zijn, de meeste gevallen zijn wel eenvoudiger. De meeste pijn die wij elkaar aandoen in de kerk, gaat niet over zulke zware dingen. Het gaat om een woord, een gebaar, dat je de ander niet ziet. Dat we het zo moeilijk vinden om van mening te verschillen, daarmee om te gaan. Dat we vooral met onszelf bezig zijn en de ander het oog verliezen. En de wereld zegt dan, ja, dat laat ik niet over mijn kant gaan. Maar wij, die Gods liefde hebben leren kennen, wij zijn geroepen tot geduld, tot medelijden, verdraagzaamheid, vriendelijkheid, vergevingsgezindheid. In één woord, liefde. Dat is moeilijk voor ons. Niets voor niets staan er in het Nieuwe Testament zoveel oproepen om in de gemeente elkaar lief te hebben. De kerk is geen club van mensen die enthousiast genieten van dezelfde hobby. En wie een andere hobby heeft, die zoekt maar een andere club. Nee, de kerk is een verzameling zondaren die elkaar niet hebben uitgekozen. En wij kunnen het elkaar maar wat moeilijk maken met onze zonden en onze onhebbelijkheden. De apostel Petrus zegt niet voor niets, voor alle dingen heb vurige liefde tot elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. En er zijn wat zonden om te bedekken. Van die oude man bijvoorbeeld, die altijd maar klaagt, vroeger alles beter was. En de mensen die hem helpen, eindeloos vermoeid. Of die oude vrouw, die alleen maar over zichzelf kan praten. Of die ouders, niet in de gaten hebben hoe ergerlijk hun kinderen zich gedragen. Of die man die altijd maar het over zijn eigen zoon heeft en uw kind nooit eens belangstelling voor heeft. Of die zuster die nooit tevreden is, wat je ook maar voor haar doet. Of die andere zuster die zo graag kletst over anderen. Of die broeder die altijd kritisch is op andere mensen, behalve op zichzelf. Die andere man die het zo goed met zichzelf getroffen heeft. Of die zuster bij wie alles er maar door kan. Die broeder die zo zwaar en bekrompen doet iedere keer. Kijkt u maar gewoon even om u heen. Dan begrijpt u wel wat ik bedoel. Ja, dat doet u niet. Want stel je voor, kijken ook mensen naar u. Of hoe kijkt God naar u? Is het voor hem gemakkelijk om van u te houden? Is er iets in u waardoor u de liefde van God hebt verdiend? En toch gaf God het meest kostbare wat hij had als verzoening voor uw zonde. Wat is uw oneindige schuld naar God toe in vergelijking met die kleinigheidjes die wij mensen elkaar aandoen? En nogmaals, heb ik het niet over die grotere dingen van onrecht. Kijk hoe God omgaat met moeilijke mensen, zoals u en ik. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. God gaat geen relatie met mensen aan om zijn eigen leven gemakkelijker te maken. Hij investeert juist in relaties die het hem moeilijker maken. Met de prijs van de dood van zijn zoon. Want God is liefde. En dan wordt liefde ook heel concreet. Johannes doet ook een stukje terug in deze brief. Hoofdstuk 3, vers 16. Johannes 3, vers 16, het evangelie, is heel bekend. Hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Nou, wat die liefde uitwerkt, als je dat niet kennen, dat staat in 1 Johannes 3, vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij, Christus, zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. En Christus gaf het hoogste voorbeeld van wat liefde is. Hij gaf zijn leven voor ons. Nou, zo, zegt Johannes, moeten we ook bereid zijn om voor elkaar het leven te geven. Ja, misschien dat nu al. Ja, dat is wel erg hoog gegrepen. He, mijn leven geven voor iemand anders. Nou, misschien moet ik dan maar gewoon nu het nuchtere antwoord geven van Augustinus. Die zegt, als u nog niet klaar bent om voor uw broeder te sterven, wees dan wel klaar om hem van uw goederen te geven. Dat is ook de weg die Johannes wijst, hoofdstuk 3, vers 17. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem? Liefde betekent dat je datgene wat je hebt in dienst stelt van de ander. Dat je niet denkt, wat kan de ander voor mij betekenen? Maar, wat kan ik doen voor de ander? Wat heeft die ander nodig? Zo deed God ook. Hij wist wat wij nodig hadden. Hij dacht niet aan zichzelf. Hij gaf het meest kostbare wat hij had. Zijn enig geboren zoon. En zo openbaarde hij zijn liefde. Nou, wat hebt u om te geven aan anderen? Uw geld? En niemand is zo arm dat hij iets over heeft om te delen. Of uw tijd? Iedereen is druk. Maar er is altijd wel tijd over om anderen te helpen. Of uw huis? En veel mensen die beseffen niet hoezeer ze andere mensen van dienst kunnen zijn met gastvrijheid. Of heeft de Heer u een huwelijk gegeven vol liefde, een warm gezin? Nou, deel het met anderen. Misschien uw auto. Ik ben zelf hierheen gekomen met de auto van een broeder uit Apeldoorn. Wat hebt u van de Heer ontvangen? Hij geeft het u om het te delen met anderen. Zoals zelf de Heer het kostbaarste wat hij had, heeft gedeeld met ons. Ja, en dan is liefde inderdaad soms voor iemand een taart bakken. Of iemands verjaardag niet vergeten. Of samen dromen over de volgende vakantie. Maar wel met een heel andere motivatie. In de christelijke gemeente hebben we elkaar niet lief omdat we zo goed bij elkaar passen. Of zulke fijne gevoelens bij elkaar hebben. Als ze zijn, fijn. Maar niet de eerste reden waarom we het doen. Wij hebben elkaar lief omdat wij Gods liefde hebben leren kennen. Gods oneindige, gevende liefde, die leert ons ook geven. En daarom moet u niet alleen kijken in de kerk naar mensen die goed bij u passen. Met wie u een klik hebt. Die altijd aardig voor u doen. Nee, Gods liefde, die leert ons om in de gemeente te kijken juist naar mensen die helemaal niet bij u passen. Om aandacht te hebben voor die broeder die helemaal niet interessant voor u is. Om goed te blijven doen voor die zuster die altijd maar moppert. Om te geven die broeder die zo bekrompen is. Om vriendelijk te zijn voor de zuster die zo graag roddelt. Zo deed God immers ook bij u. Ja, en overigens mag ik best in liefde iets zeggen over dat mopperen of dat roddelen. Maar wees voorzichtig. De liefde zegt niet alles. En misschien voelt u zich nu al schuldig. Dat u hierin faalt. U kiest liever mensen uit bij wie u zich prettig voelt. U houdt uw dingen liever voor uzelf. Dan ze aan anderen te geven. Of u denkt, ja, maar dat is zo hoog. Daar kom ik nooit aan toe. Ik heb zelf hulp nodig. Ik kom energie tekort. Ik lijd. Nou, allereerst, u mag geven van wat u hebt. Wat u niet hebt, kunt u ook niet geven. Maar vergis u niet. Niemand kan uit zichzelf die gevende, opofferende liefde aan anderen geven. Alleen de Heilige Geest kan dat in je leven uitwerken. De vrucht van de Geest is liefde. Maar daarom geeft God zijn geest ook. Johannes zegt in vers 13. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest heeft gegeven. En wat de Heer van ons vraagt, dat wil hij ook in ons uitwerken door zijn Heilige Geest. En het werk van de Heilige Geest is om ons altijd weer terug te brengen bij Christus. En daarom moeten we met al onze zonden, al onze gebreken, met onze onwil, onze liefdeloosheid, ons gebrek aan energie, telkens weer naar Christus gaan. In Christus ontmoeten we telkens weer Gods liefde. Dan schrijft in deze brief ook in hoofdstuk 2 vers 1. Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En weer het woord verzoening. Ook al ons falen in het liefde van elkaar is bedekt met het reinigende bloed van Jezus Christus. Het is niet zo dat God heeft ons lief gehad en nu moeten we het verder zelf maar doen. Nee, God heeft ons lief als wij in Christus zijn. Met een eeuwige en een oneindige, altijd durende liefde. Het dag aan dag draagt God ons in zijn liefde. En iedere dag geeft hij ons uit zijn volheid dat wij ook kunnen geven aan anderen. En daarom Jezus verzoenend sterven. Het rustpunt zijn en blijven van uw hart. Zonder hem kunt u niets doen. Ga telkens weer terug naar zijn liefde. En hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. En zo zult u steeds meer leren om lief te hebben zoals u geliefd wordt. De Heilige Geest zal uw leven vernieuwen van dag tot dag. En zo wordt u steeds meer gelijk aan het beeld van Gods Zoon. En ook, het gaat zo langzaam, maar het wonder van Gods liefde wordt steeds groter. U zult God steeds meer gaan prijzen voor zijn eeuwige, onbegrijpelijke, onveranderlijke liefde. God gaf zijn Zoon over voor ons allen. En de Zoon gaf zichzelf en hij vernederde zich tot aan de dood van het kruis. Om ons het leven te geven. En wat een liefde. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Amen. Wij zingen uit een andere psalm van de liefde, psalm 133, vers 1 en 3. Psalm 133, vers 1 en 3. Laten wij danken en bidden. Dank u, Heere, dat u liefde bent. Uw liefde kunnen wij niet begrijpen. Dat u uw enige geboren zoon in de wereld zond. Niet om zelf in het leven te kunnen blijven, maar om aan uw vijanden het leven te geven. Dank u, Vader, dat u de wereld zo lief gehad hebt, dat u uw zoon zond. Dank u, Heer Jezus Christus, dat u uzelf gewillig vernederde tot de dood aan het kruis. Uit liefde. Dank u, Heilige Geest, dat u gekomen bent om Christus in onze harten te brengen. Want anders zou Christus nog altijd ver weg van ons blijven. En daarom bidden wij u, breng uw liefde, stort die uit in onze harten. Dat we verwonderd en verheugd mogen zijn over uw genade voor ons. En u mogen prijzen en ons leven veranderd zal worden. Dat wij ook gaan liefhebben zoals u ons liefhebt. Heer, vergeef onze oppervlakkigheid, ons ongeloof, onze liefdeloosheid, onze zelfgerichtheid. Mogen u zo leren kennen dat we veranderd worden. En ook op anderen gericht zoals u dat bent. Dat we de breedte en lengte, de diepte en hoogte kennen van de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Leer ons ook elkaar liefhebben. Heer, mag deze gemeente ook zo veranderd worden en bekend staan als een gemeente waar ze elkaar liefhebben, omdat u ons lief gehad hebt. Heer, we bidden voor de broeders van de kerkenraad, voor dominee van de Brink, voor hun gezinnen, dat ze ook in liefde hun werk mogen doen. Voor dominee van de Brink, dat u het evangelie van uw liefde vrijmoedig en met zegen mag verkondigen. Geef ook hem en de broeders alles wat daarvoor nodig is. We bidden ook om uw zegen over deze dag. Geef een goede zondag. Ook vanmiddag geef uw zegen in de middagdienst aan dominee Diepenbroek in het spreken en aan de gemeente in het luisteren. Hoor ons, genadig, o God, van alle barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10. Wij gaan heen biddend om de zegen van de drie enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.